Goedemorgen allemaal, mensen hier in de zaal. Goed om jullie weer te zien. Sommigen heb ik heel lang niet gezien. En dan, we zijn er dan met een heel klein koppeltje, maar toch mooi om elkaar dan weer even in het echt te zien. Maar ook goed om via het scherm thuis mensen ook weer te ontmoeten. En het thema, het is al genoemd, de vroege en de late regen. Nou, ik kan me voorstellen dat je denkt van waar komt zo'n thema nou toch opeens vandaan? Dat heeft te maken met iets wat we 2 weken geleden gedaan hebben als oudste van de gemeente. We hebben daar toen ook over geschreven in de BDM Nieuwsmail. 2 weken geleden hebben we 2 dagen, een vrijdag en een zaterdag, apart gezet om met elkaar te bidden en te vasten. En met als speciale bedoeling om daarin de Heer te vragen of hij ons wilde gaan leiden in het zoeken naar nieuwe oudsten. Je leest erover in Handelingen dat dan als in die tijd, in die kerk, nieuwe oudsten moesten worden aangesteld, dat de leiders ook gingen bidden en vasten, zodat God dat zou gaan leiden. En we hebben toen ook in de BDM Nieuwsmail erover geschreven dat, als je mee wilt doen als gemeentelid om te bidden en vasten, van harte welkom. En misschien ben jij wel een van degenen die daar ook aan heeft meegedaan. En tijdens die 2 dagen van bidden en vasten, had ik een moment, gewoon de tijd genomen om God te zoeken. Om te vragen, wilt u ook ons heel concreet namen van mensen geven die we hiervoor kunnen gaan vragen. Maar ik was ook aan het bidden voor de gemeente, voor Berea, maar ook voor de kerk van Christus in het algemeen, de kerk in ons land. En het gebeurde dat ik een beeld kreeg, ik kreeg een plaatje te zien. En wat ik voor me zag, dat was een stuk kleigrond met droge, opgedroogde klei, helemaal hard geworden, helemaal gescheurd, een beetje zoals dit plaatje eruit ziet. Dat zag ik op een gegeven moment ongeveer voor ogen. En ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk toen ik dat zo voor ogen kreeg, gelijk wel herkende. Vanuit mijn eigen leven. Ik heb soms van die dagen, eerlijk gezegd soms ook al van die weken, dat mijn hart, dat mijn ziel, geestelijk gezien, er een beetje uitziet als zo'n stuk droge kleigrond. Het is hard en je hebt het gevoel van, kan hier ooit nog wat groeien? En daarover lezen we ook in de Bijbel, hoe ook mensen die heel dicht bij God leefden, bijvoorbeeld David het daarover in de psalmen schrijft, dat ze op een gegeven moment zijn ziel aanvoelt als een dor en droog en een dorstig woestijnland. Nou, in dit geval dus als opgedroogde klei. Dus ik herkende het voor mezelf, maar ik ervaarde het echt als een heel concreet beeld dat God wilde geven van de gemeente. En het raakte me heel diep. Ik heb het de maandag erop, we hadden een oudste en taakveldleidersvergadering ook gedeeld met de oudste en taakveldleiders. En ik heb gevraagd, Heer, mag ik dit ook gewoon in de gemeente delen? En vanmorgen is daar het moment voor om dat ook bij jullie neer te leggen. Een opgedroogde akker van keiharde kleigrond, bonkige, harde kleigrond, nauwelijks te bewerken. Maar ergens in dat beeld, want dit was gelukkig niet het begin en ook gelijk het einde, ergens in dat beeld gebeurde er iets heel moois. Want het begon namelijk te regenen. Niet een klein beetje, het begon heel intens en heel lang door te regenen. En ik zag hoe die harde kleigrond veranderde in zachte en kneedbare klei die geschikt werd om te worden bewerkt, als akker om te worden bewerkt en om te worden ingezaaid en om uiteindelijk te kunnen veranderen. Dat gebeurde in dat beeld in een akker waarop een rijke oogst te zien is. De dagen daarna heb ik daar verder over nagedacht. Ik ben er elke keer weer voor gaan bidden en plotseling realiseerde ik mij dat dit eigenlijk heel direct aansloot. Wij waren 2 weken daarvoor, inmiddels al ruim een maand geleden, hier ook op dit podium over gesproken heb tijdens een van de jubileumzondagen. We hebben 3 jubileumzondagen gehad en ik heb 2 van die zondagen gesproken over onze slogan God kennen en hem bekendmaken. En die eerste zondag dat ik hier sprak ging het over God kennen en toen heb ik onder andere deze tekst gelezen uit Hosea 6 vers 3. Dan zullen wij kennen, wij zullen ernaar jagen de Heere te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. En toen vooral dit zinnetje, dat kwam bij mij weer naar boven. Ja, hij komt naar ons toe als de regen, als late regen die het land nat maakt. Nou, deze laatste regel die bleef bij me hangen. Dat werd een soort refrein in mijn hoofd en in mijn hart. God die naar ons toe komt als de regen, als de late regen die het land nat maakt. En ik dacht, wauw, als er iets is wat wij als gemeente nu nodig hebben, is dat God dit gaat doen. Dat hij naar ons toe komt als de late regen om het land van onze gemeente te bevochtigen, om het nat te maken. Maar als het hier gaat over late regen, ik vroeg me af, wat wordt er nou precies mee bedoeld? Wat is late regen? En ik dacht, als er late regen is, dan is er vast ook wel sprake van vroege regen. Nou inderdaad, als je in de Bijbel gaat lezen, dan kom je dat een aantal keren tegen. Het is een soort uitdrukking, gewoon een omschrijving van de vroege en van de late regen. En als je die teksten in de Bijbel gaat lezen, dan wordt het al heel snel duidelijk dat het de ene keer gaat over de natuurlijke regen die op het natuurlijke land neerdaalt. Maar ook vaak zit er een diepere boodschap in, alsof de profeten die met name deze woorden gebruiken, alsof ze ook duidelijk willen maken, het gaat niet alleen om gewone regen, en het werd net al even genoemd door Ruben, nee, het is ook een beeld van de Heilige Geest. Nou, laten we eens even een paar teksten gaan lezen waar gesproken wordt over de vroege en de late regen. En dan begin ik met een tekst uit Deuteronomium 11, waar Mozes het volk toespreekt. Het volk heeft 40 jaar lang in de woestijn rondgezworven, in dat droge land van de woestijn waar het niet echt leuk was. Ze staan aan de poorten van het beloofde land en Mozes, voordat hij sterft, mag hij het volk toespreken. En dan gaat hij ze iets vertellen over hoe het zal zijn straks als ze dat beloofde land hebben ingenomen. En dan lezen we het volgende, Deuteronomium 11 vers 13. En het zal gebeuren, wanneer u nauwgezet luistert naar mijn geboden die ik u heden gebied, door de Heere uw God lief te hebben en hem te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel, dat ik regen voor uw land zal geven op zijn tijd, vroege regen en late regen, zodat u uw koren, uw nieuwe wijn en uw olie kunt inzamelen. Nou, er wordt hier dus inderdaad gesproken over vroege regen en over late regen. Wat wordt ermee bedoeld? Nou, als het gaat om vroege regen, dat is de regen die in Israël valt in de periode ergens van oktober tot december. Als je de nieuwe Bijbelvertaling leest, dan wordt er niet gesproken over de vroege regen, maar dan hebben ze het over de najaarsregen. Inderdaad, de regen die valt in het najaar in Israël. En deze regen is nodig voor het ontkiemen van het net gezaaide zaad. Als er in deze periode geen regen zou vallen in Israël, dan zou het zaad al helemaal niet kunnen ontkiemen, laat staan ooit tot wasdom kunnen komen. En dan de late regen, de voorjaarsregen, zoals de nieuwe Bijbelvertaling zegt, dat is de regen die in Israël valt ergens tussen maart en april. En deze regen is nodig om het gewas tot volle groei, tot wasdom te laten komen. Dus er wordt gesproken over late regen en over vroege regen. De najaarsregen en de voorjaarsregen. Maar voordat Mozes hier in Deuteronomium over die vroege en die late regen begint, zegt hij eerst nog iets anders. En gaat hij aan de Israëlieten die daar naar hem staan te luisteren iets vertellen wat een van de grote verschillen zal zijn tussen Egypte, waar ze vandaan komen, en het beloofde land waar ze binnenkort naartoe mogen gaan. We lezen dat ook in Deuteronomium 11, maar dan vers 10. Want het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, dus het beloofde land, is niet zoals het land Egypte, waaruit u weggetrokken bent, dat u met uw zaad moest bezaaien en al lopend, de nieuwe Bijbelvertaling zegt, kunstmatig water moest geven, zoals een groentetuin. Dus in Egypte moest het land worden bewaterd door menselijke inspanning. Maar dan lezen we in vers 11 hoe het zal zijn in het beloofde land. Want het land waar u naartoe trekt, om het in bezit te nemen, is een land met bergen en dalen. Het drinkt water door de regen uit de hemel. Dat is dus een heel groot verschil. In Egypte moest het water op het land komen door menselijke inspanning, maar in het beloofde land zal het water op het land komen door regen uit de hemel. Houd dit even vast, daar kom ik straks op terug. We gaan nog een andere tekst lezen. En dat is zo'n tekst waarin inderdaad ook gesproken wordt over regen, maar dan met die diepere geestelijke betekenis. We lezen in Jesaja 55, vers 10 en 11 heel mooi dit. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel, ik sla even een stukje over, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Dus in dit vers wordt door de profeet Jesaja een relatie gelegd tussen de regen die neerdaalt op het land en het land doordrenkt en de woorden die God tot ons spreekt, de woorden die uit zijn mond komen en die neerdalen op de grond van ons hart en onze ziel doordrenken met levend water. Dus eigenlijk wat de boodschap is van dit vers, als je bijvoorbeeld aan het begin van de dag of op welk moment van de dag ook je Bijbel opent en je leest een stukje uit de Bijbel, dan is het eigenlijk alsof je even een soort geestelijke regenbui op je ziel laat neerkomen. Daarom is het zo belangrijk om uit je Bijbel te lezen. Niet omdat het moet, maar omdat je het nodig hebt. Een ander vers, ook uit Jesaja, Jesaja 44 vers 3. Daar lezen we: want ik zal water gieten op het dorstige land en stromen op de droge grond. Nou, dit sluit heel direct aan bij wat we net lazen uit Hosea. Ja, hij komt naar ons toe als de regen, als de late regen die het land nat maakt. Maar dan in het tweede deel van dit vers zie je dat Jesaja hier inderdaad ook die diepere betekenis opnieuw gaat aanbrengen. Want hoe gaat dit vers verder? Want ik zal water gieten op het dorstige land, stromen op de droge grond en dan in één adem door, ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Wat een geweldige belofte. Nou, dus als je zo even deze twee teksten uit Jesaja leest en op een rijtje zet, dan wordt duidelijk dat een regen, die staat dus voor het woord van God, de woorden die hij tot ons wil spreken als we de Bijbel open doen. De regen staat ook voor de zegen die God ons wil geven. Daarom zingen we ook in een oud lied: stromen van zegen heeft God ons beloofd. Maar de regen staat in de Bijbel inderdaad ook voor de Heilige Geest. Zoals de regen wordt uitgegoten over het land om het land nat te maken, zo wordt de Heilige Geest ook over ons uitgegoten. Er is nog een profeet die ook met deze beeldspraak probeert duidelijk te maken wat God in ons leven wil doen. Het is de profeet Joël. En hij gebruikt letterlijk dat beeld van de vroege en de late regen om aan te kondigen dat God zijn geest zal gaan uitstorten. We lezen eerst in Joël 2 vers 23. En jullie, kinderen van Sion, het is hier in de eerste plaats dus een profetie voor de kinderen van Israël, voor het volk van God. En het gaat gebeuren wat we hier lezen. En jullie, kinderen van Sion, wees blij en barst uit in gejubel om de Heer jullie God, want hij geeft regen om je te verkwikken. Hij laat een regen overvloedig op je neerdalen, vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd. Nou, dit profeteert Joël dus over het land, over de natuurlijke regen die zo belangrijk is voor Israël toen, maar ook nog steeds vandaag in 2021. Maar Joël gaat een paar versen verder uitleggen dat deze belofte veel verder en veel dieper gaat. Want wat lezen we in Joël 3 vers 1, voor degenen die de herziene statenvertaling gebruiken, daar is het hoofdstuk 2 vers 28, beetje verwarrend. Daarna zal zich dit voltrekken. Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen en jongeren zullen visioenen zien. Zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. Vandaag, over precies 4 weken, gaan we het Pinksterfeest vieren. Het feest waarop de vervulling van deze profetie is begonnen. Want wat zegt Petrus in zijn toespraak, net nadat die 120 mannen daar in Jeruzalem zijn gedoopt met de Heilige Geest, tongen van vuur worden zichtbaar, ze spreken in nieuwe talen, er gebeurt iets geweldigs, een geweldige explosie van hemelse krachten in Jeruzalem, een geweldige hemelse regenbui die daar neerplenst op Jeruzalem. En op de mensen die daar zijn. En wat zegt Petrus dan in zijn toelichting? We lezen dat in Handelingen 2 vers 16. Wat hier nu gebeurt, dit is aangekondigd door de profeet Joël. Joël heeft gezegd, er komt een tijd van vroege en van late regen. En je zou kunnen zeggen, wat hier op die eerste Pinksterdag daar in Jeruzalem gebeurt, dit is de vroege regen die Joël had beloofd. De vroege regen van een eerste geweldige uitstorting van de Heilige Geest. Maar als er dus een vroege regen is, er is ook een belofte van een late regen. En volgens sommige uitleggers is dit een aankondiging dat er in het laatste van de tijd, de dagen voorafgaand aan de wederkomst van de Heer Jezus, dat er nog opnieuw een machtige uitstorting van de Heilige Geest zal zijn, een late regenbui waarbij God zijn geest gaat uitstorten over mensen, over mannen en vrouwen, over jongeren en ouderen. Nou, of dat precies zo in de eindtijd gaat gebeuren, dat weet ik niet, maar als er op eerste Pinksterdag een vroege regen is, dan kunnen wij er wel van uitgaan dat wij nu leven in de tijd van de late regen die God ons heeft beloofd. Want die woorden uit Joël, die zijn een belofte voor het volk Israël, ja, in de eerste plaats. Maar deze woorden zijn ook een belofte voor ons leven en voor onze gemeente. De belofte dat God de regen van zijn geest wil geven om ons te verkwikken. Om het droge land weer nat te maken. En of het dan om vroeger of om later regen gaat, dat maakt er misschien nog niet eens zo heel veel uit. Als God maar regen geeft. De regen van zijn geest. Dat is wat de kerk nodig heeft. Dat is wat Berea nodig heeft. Weet je, het valt me op dat we in deze tijd, waarin we allemaal aan het zoeken zijn hoe we nu kerk moeten zijn en hoe we straks na de coronacrisis weer verder kunnen gaan, hoe we de kerk weer opnieuw kunnen gaan opbouwen. We zijn heel erg bezig met hoe kunnen we de dingen gaan organiseren. We zijn allerlei dingen aan het bedenken. Ik heb van de week een boekje besteld met als titel Herkerken. Hoe moeten we straks na de coronacrisis gaan herkerken? We zijn zo druk bezig met alles te regelen en alles te organiseren. En ik dacht van de week in de voorbereiding, zijn we eigenlijk dan nu niet een beetje bezig zoals de Israëlieten toen ze nog in Egypte waren? Ze waren door eigen inspanningen ervoor aan het zorgen dat er water op het droge land kwam. Maar zij mochten gaan wonen in het beloofde land, waar het water van het land zou komen vanuit de hemel zelf. Het zou gaan om regen van de hemel. Ik geloof dat wij als kerk een plaats mogen zijn waar we niet door eigen kracht water moeten gaan produceren, niet door eigen kracht het land van de gemeente nat moeten gaan maken, maar waar we ons mogen uitstrekken naar het water dat God uit de hemel wil geven, de regen van de hemel, de geest die God over ons wil uitstorten. Hoe zegt een oude profeet dat, Zacharia? Niet door kracht, niet door geweld, niet door organisatie, maar door mijn geest zegt de Heer. En daarom geloof ik dat we vandaag, als kerk van 2021, als Berea de Maat in Apeldoorn, ik geloof dat wij vandaag vooral in de eerste plaats, ik zeg niet dat we niet moeten nadenken, ik zeg niet dat we niet moeten organiseren, natuurlijk wel, maar ik geloof dat wij vandaag in de eerste plaats moeten gaan doen en met ons hele hart en met al onze toewijding moeten gaan luisteren naar wat Zacharia ons opdraagt. In Zacharia 10 vers 1 lezen we dit. Vraag de Heere om regen ten tijde van de late regen. Dit is wat wij vandaag nodig hebben. Juist ook nu in deze ingrijpende coronatijd, waarin ook zoveel van ons als kerk veranderd is, waarin we elkaar letterlijk uit het zicht zijn kwijtgeraakt. Ik hoop niet uit het hart, maar wel veel uit het zicht. En ik weet niet of je het gisteren gelezen hebt, maar de aankondiging is dat misschien als de coronacrisis weer opnieuw toeslaat, als er nog een vierde of vijfde golf toeslaat, dat misschien wel het zover gaat komen dat ook de kerken en de moskeeën en alle religieuze plaatsen ook gewoon helemaal gesloten gaan worden. We leven in een tijd die zo ingrijpend is, waarin we als kerk zo van binnenuit uitgehold worden. Wat hebben we nu nodig om te vragen de Heer om regen te geven ten tijde van de late regen? Het is een lied dat velen van ons denk ik al jaren geleden hebben meegezongen. Zo'n mooi refrein. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Laat het regenen. Oh God, wilt u de sluizen van de hemel openen en wilt u opnieuw uw geest uitstorten in ons midden. Over ons als gemeente. Over mij als kind van God. En ik geloof als we gaan doen wat Zacharia zegt, vraag de Heere, dan zal die ook in vervulling gaan brengen het woord uit Hosea 6. Ja, hij komt naar ons toe als de regen, als late regen die het land nat maakt. Ik moest vanmorgen vroeg nog denken aan een moment jaren geleden, dat ik met een groep jongeren op een heel klein eilandje was, ergens in Griekenland. Ik weet niet meer welk eilandje, het was een heel klein eilandje. We waren daar op excursie geweest. En 's avonds hadden we een maaltijd op een dorpsplein, ergens een klein bergdorpje hoog in de bergen. En we zaten daar heerlijk te eten, maar op een gegeven moment gebeurde het, en we zagen het al een beetje aankomen, de hemel begon te betrekken. Op een gegeven moment gebeurde het dat er opeens een enorme plensbui losbarstte. En wat deden wij Nederlanders, die juist naar Griekenland waren gegaan om vooral te genieten van de zon? Wij vluchtten allemaal weg en probeerden te schuilen. Niemand had natuurlijk een paraplu bij zich. Maar weet je wat zo bijzonder was? Ik zag het voor mijn ogen gebeuren. De huizen van de lokale bewoners van dat kleine bergdorpje, de deuren gingen open, de Grieken kwamen naar buiten en ze dansten en ze sprongen in de regen en ze vierden uitbundig feest. Want wat bleek, het had er al maandenlang niet geregend. En ik vond dat heel veelzeggend. Volgende week, of eigenlijk vanaf morgen, hoop ik een weekje op vakantie te gaan. En we hebben een huisje geboekt. En dus de afgelopen dagen hou ik natuurlijk goed de weersverwachting in de gaten. En ik zag dat het vanaf woensdag, nou, dat het wel een beetje kan gaan regenen. Dus ik heb uiteraard mijn paraplu al klaargelegd om die vooral mee te nemen. Dat stel je voordat het gaat regelen, dat ik snel mijn paraplu kan opzetten. Maar weet je, stel je nou eens voor, hè, als het geestelijk gaat regenen. Als God zo'n geestelijke plensbui gaat geven. Als God de droge grond van ons leven, de droge grond van onze gemeente, gaat bevochtigen met een nieuwe uitstorting van late regen, van de regen van zijn geest. Hoe gaan we dan reageren? Zijn we dan als die Grieken daar op dat kleine eilandje? Springen we naar buiten en gaan we dansen, gaan we feestvieren omdat God zijn regen geeft? Of zijn we dan van die keurige kerkelijke christenen die het wel fijn vinden als het af en toe een beetje geestelijk is en een beetje regent, maar tegelijkertijd toch eigenlijk stiekem wel een soort geestelijke paraplu gaan opzetten? Want het moet vooral niet te veel zijn, niet te nat worden, niet te dichtbij komen, niet te uitbundig worden. We moeten het wel een beetje allemaal onder controle kunnen houden. Een beetje in eigen hand. Soms denk ik, we willen heel graag meer van de geest ontvangen. Maar als God echt gaat regenen, dat we als een soort natuurlijke neiging hebben, dat we onze geestelijke paraplu opzetten. Maar God zegt, ik wil regen geven. En doe die paraplu, alles wat tussen jou en God in kan staan, doe die paraplu weg. En laat de volle regen van Gods geest op je leven binnenkomen en neerdalen. Zodat jouw leven, daar begint het, en het leven van onze gemeente en niet langer uitziet als deze droge, harde, gescheurde kleigrond. Maar dat wij als gemeente, en dat is ons verlangen toch, we willen toch naar buiten gaan, we willen toch vrucht gaan dragen, we willen toch een oogst gaan binnenhalen, dat dit het plaatje wordt van onze gemeente. Een gemeente met grond waarop iets kan groeien, waarop het zaad kan ontkiemen en waar het uiteindelijk tot vrucht dragen kan komen. Dat is wat God zo graag wil. Zullen we bidden met elkaar? Vader in de hemel, we danken u dat u een God bent die ernaar verlangt om regen te geven. Regen voor het land, ja, maar vooral regen voor het geestelijke land, voor ons eigen leven, voor ons eigen hart, voor de gemeente. En Heer, we belijden deze morgen dat we dit zo nodig hebben. Heer, wat staan we op droog. En ons gebed is, we willen u vragen zoals Zachariah ons daarin oproept en aanmoedigt. We willen vragen ten tijde van de late regen. Heer, wilt u nieuwe regen geven? Heer, laat het op ons neerdalen. En ik wil je vragen, omdat of je nu hier in de zaal bent, of thuis meekijkt, of waar je ook bent, om het op dit moment ook voor jezelf vanuit het diepst van je hart mee te bidden. Heer, wilt u laten regen geven. De regen van uw geest. We staan op droog. Laat een moment stil zijn en bid het voor jezelf. Schreeuw het uit naar God. Heer, wilt u komen? En wilt u ons helpen om de paraplu niet op te zetten, maar weg te doen, zodat we geen druppel zullen missen. dat er niets is in ons leven en in onze gemeente dat de krachtige werking van uw Heilige Geest zal tegenhouden. We willen de paraplu van onze voorzichtigheid wegdoen. De paraplu van onze traditie willen we wegdoen. De paraplu van onze regeltjes willen we wegdoen. De paraplu van onze programma's willen we wegdoen. De paraplu van onze organisatie willen we wegdoen. We willen gaan staan in de volle regen van uw Heilige Geest. Hier zijn we, Heer. Let it rain. In Jezus' naam. Amen.